Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan vandaag aan het begin van een nieuwe aflevering, waar we even kunnen mijmeren en terugblikken op de tochten die we in de afgelopen maanden samen mochten ondernemen. We hebben dat ondertussen al in 2 afleveringen kunnen doen en ook in de komende tijd zullen we dus de tijdsverloop van de pelgrimstochten die voorbijgegaan zijn doorlopen en dat vooral aan de hand van interviews die we mochten hebben met mensen die we hebben ontmoet of waar we samen mee op weg waren. Denk maar bijvoorbeeld aan de pelgrimstocht die we gemaakt hebben in Rome, die ligt nog in het verschiet, om daar ook zeker iets over te vertellen. En toen ging onder meer priester Carlo, onze programmadirecteur, met ons mee. Dus ook aan de hand van de gesprekken die we met hem mochten hebben toen onderweg, zullen we ook die pelgrimstocht opnieuw een stukje kunnen beleven. Vorige keer waren we geëindigd in de abdij van Afflichem, in onze pelgrimstocht van de stad Aalst naar de abdij. Waar ondertussen door heel wat stuk groen ook kunnen trekken dat zich vlakbij Aalst bevindt en waren uiteindelijk ontvangen door Dom Johannes. Een vorige keer kon u reeds luisteren naar het eerste deel van dit interview. We gaan nog luisteren naar het tweede, tevens laatste deel van onze ontmoeting met Dom Johannes. En daarop volgend mochten we in gesprek gaan met een man die een bijzondere band heeft met de abdij, namelijk de heer Ben Vermoessen. We nemen u graag terug in de tijd naar ons bezoek aan de abdij van Afflichem. Ik moet zeggen, daarnet, toen ik hier aankwam, dierbare medepelgrims, ik had ook nog niets gegeten eigenlijk, heel de dag en eigenlijk ook nog niet gedronken. Heel gefocust om hier, zeg maar, binnen een bepaald tijdsbestek te kunnen geraken. En dat heb ik ook onmiddellijk mogen letterlijk proeven van de Benedictijnse gastvrijheid. Maar toen ik binnenkwam in de refter, in het refertorium, dan heb ik exact dat ervaren. Een biddende aanwezigheid, terwijl we daar alleen waren. Hè? Maar een biddende aanwezigheid en die ervaar je in de abdijen en in de kloosters waar zoveel eeuwen mensen hun leven hebben gegeven aan Jezus Christus, in dat trouwe gebed, dat trouwens een hele grote uitdaging soms kan vormen, denk ik, moet misschien ook even over hebben, dat ervaar je echt als je daar binnenkomt. Wel, laten we het daar eens over hebben, over het gebed. Hoe moeilijk is het om iedere dag daar trouw aan te blijven. Ik denk dat heel veel mensen worstelen met bidden. Hè. Ook een persoonlijke ervaring is om daarmee te worstelen. U heeft daar ook genoeg ervaring mee. Hoe zou je dat omschrijven, de uitdaging die het gebed soms kan veroorzaken in het leven van een monnik, van een leek, van een gelovige?
Inderdaad, ik denk dat mensen vaak naar ons kijken als heiligen, hè, die zonder veel probleem naar de kapel gaan. Wij hebben dat natuurlijk voor gekozen in alle vrijheid. Dus het gebed is voor ons geen verplichting. Wij mogen bidden. Wij moeten niet bidden. En dat is dan misschien de grootste raadgever. Als iemand een gebedsleven zoekt, ja, laat het nooit aan banden leggen. Laat het nooit u vastketenen. Doe het vanuit het hart. Zoeken is natuurlijk eigen. Hè. Wij zijn godzoekers. Monniken, in de regel van Benedictus, zijn godzoekers. Wij moeten getest worden, schrijft Benedictus, of wij werkelijk God zoeken. En dus iemand die hier aankomt en die zegt dat hij het allemaal al weet, waarschijnlijk houdt hij het geen week vol. Concreet gebedsleven, uiteraard, bij ons is onze grootste pijler dat gebed, dat het gebed van de gemeenschap is. Het getijdengebed. Natuurlijk is geen monopolie van de monniken, dat is lekenbidden, dat met Radio Maria bidden heel veel mensen het gebed van de kerk. 'S Morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts. Priesters bidden dat, maar voor monniken gebeurt dat in gemeenschap. Dus hoe klein en hoe kwetsbaar die gemeenschap ook is, de klok luidt en wij zullen daar zijn. En iedereen ook weer met zijn eigen gesteldheid. Want de ene dag is de andere niet. De gezondheid soms ook beproeft dat gebed. Maar daar in die psalmen, concreet dan in het getijdengebed, daar ligt die emotie al in vervat. Want al eeuwenlang zoekt de mens naar God. Al eeuwenlang zijn de psalmen, zeg maar, een uiting van verlatenheid, ballingschap. En die emoties, als monnik, wij kunnen eruit zien als heiligen, maar van binnenin zijn wij een vat vol emoties en geven wij uiting door God te loven. God om bescherming te vragen, te smeken om vrede in de wereld. En vaak dingen die we ver boven ons hoofd zijn, maar niet ver van ons bed. En wij hebben het geluk dat we dat kunnen beleven in gemeenschap. En het doet mij ook plezier om te zien dat mensen ook aansluiten bij ons om dus eigenlijk dat getijdengebed op regelmatige basis vanuit het leven in de wereld eventjes het gezin te verlaten, maar om op krachten te komen en dat wij als abdij daar een rol in kunnen spelen. Eucharistie, dagelijkse eucharistie, dat zijn uiterlijke vormen van gebed, maar die neemt je mee de rest van de dag innerlijk.
We horen hier al enkele onderdelen van het dagelijks leven van een monnik. Zou u ons een idee kunnen geven van hoe een dag eruit ziet in de abdij van Afligem?
Onze abdij is heel klein geworden, heel kwetsbaar. Het is een rare inleiding om over de dagorde te beginnen. Maar wij bidden bijvoorbeeld niet 's nachts. Dus als ik de dag zeg maar begin, dan spreek ik over 6 uur, dat er eigenlijk de monniken pas leven tonen. Hè. En dan zijn de monniken die de poorten open doen, die de refter al klaarzetten voor het ontbijt, hè, en dat de gasten toch ook kunnen vanaf de vroege uurtjes al op krachten kunnen komen. En het eerste gebed is 7:30. Hè, dus dat is vrij laat bij Benedictijnen. Maar dat heeft dus alles te maken met onze samenstelling van de gemeenschap. We kiezen ervoor om de gebeden samen te bidden. Dus dat wil zeggen 7:30, het ochtendgebed, de lauden. En onmiddellijk aansluitend, om 8 uur, gaan wij naar de kerk om daar dan de Eucharistie te vieren. En dan begint, na de Eucharistie, begint het eerste werkblok. Dus met het voorbereiden van de keuken en het, ja, zeg maar, voor de monniken die nog studeren, zoals ik zelf, de studie. Maar dus alle taken die in een abdij aan te pas komen, die gebeuren dus tussen 9 uur en de middag. Mm-hmm. En op de middag luidt de klok met de oproep om het werk neer te leggen. En dan gaan we terug naar de kapel, waar we weer samen worden verwacht. Eerst voor een Lectio Divina, om dus samen het woord van God in stilte te laten binnenglippen. Maar om 12 uur beginnen we het middaggebed. Dus alweer die psalmen, zeg maar, die ons op God doen richten. En na het middagmaal is er natuurlijk de afwas en een korte rustpauze, om dan weer aan het werk te gaan. Dus een heel grote gebouw met heel veel kamers, maar ook een heel grote tuin met heel veel werk. Er is een monnik die in de winkel staat van de abdij. We hebben een jeugdhuis, we hebben een gastenverblijf, de bibliotheek, de kerk, sacristie, alles wat in een abdij kan voor werk zorgen, zal voor werk zorgen. En dan eindigt die werkdag om 6 uur met de vespers. Dus opnieuw de klok luidt, we leggen ons werk neer en we gaan naar de kapel. En in die vespers verzamelen we weer met de gasten voor ons psalmgebed, om dan weer avondeten. En voilà, wij eten dus net zoals iedere gewoon huisgezin, maar op vaste uren. En het nachtgebed, wij zijn daar niet van vrijgesteld, maar wij hebben dat dus verplaatst naar de avond. Dus dat heet bij ons lezingendienst. Dus de mette van vroeger bidden wij na 7 uur, 's avonds, waar wij dus dan ook uitgebreid de tijd voor nemen om ook veel stilte tussen te laten. Na een korte recreatie, waar dus de krant wel ter hand wordt genomen en ook we op de hoogte worden gesteld van het reilen en zeilen en ook met de broeders nog de dag kunnen eindigen, komen we samen in de kapel voor de completen. En opnieuw zijn die psalmen daar eigenlijk onze grote leidraad. Voor monniken, zeker in de regel van Benedictus, is die compleet een zeer belangrijk gebed. Om dat samen te bidden, om dan samen ook te eindigen met de lof aan Maria. En als de overst ons gezegend heeft, gaan wij slapen. Dus het is natuurlijk een heel gevulde dag, maar zo verschillend.
Dom Johannes spreekt op het einde van de dag, hè, wordt er nog een bijzonder gebed gericht tot de Heilige Maagd Maria. Ja, we zijn natuurlijk van Radio Maria, dan kan ook niet anders dan we toch even de vraag stellen. Wat is de rol van Maria in uw leven, maar ook in het leven van de monniken in het algemeen voor de Benedictijnen?
Ik ga dan misschien daarop antwoorden. Dus eerst toch persoonlijk te beginnen. Dat is niet mijn gewoonte, omdat ik natuurlijk vanuit Aflichem ook de liefde van Maria ook hier ontdekt heb. Maar het persoonlijke, zeg maar, heb ik voor het eerst ontdekt toen na een heel korte ziekte mijn grootmoeder overleed in 2002. En zij had een reis gepland naar Medjugorje. En mijn opa, die zat in zak en as. Maar natuurlijk, die reis, daar keek hij heel hard naar uit. En ik ben met hem mee geweest als 12-jarige knaap. En daar heb ik echt de liefde voor Maria echt voor het eerst in mijn leven ook vorm zien krijgen. Ik heb dan ook meer geleerd over plaatsen zoals Lourdes, maar dus Medjugorje was me helemaal niet bekend. En ik leerde daar ook dus dat zij werd aanroepen als Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Dus dat zijn natuurlijk voor 12-jarigen zijn dat de termen die je dan wel hoort en die dan ergens ver achteraan in het geheugen blijven plakken. We gaan 10 jaar verder en dan kom ik dus als student in de abdij van Aflichem terecht, met heel het verhaal. En ik ontdek hier dat een Sint Bernardus van Clairvaux hier in 1146 een bezoek heeft gebracht aan diezelfde abdij waar ik nu als student verblijf. En tijdens zijn verblijf groet hij het beeld in de abdij met een heel eenvoudig weesgegroet, Ave Maria, zoals de legende ons zegt. Maar Bernardus krijgt een wedergroet. Maria antwoordt hem in bijzijn van de monniken, antwoordt hem terug met Salve Bernarde. Ik groet u, Bernardus. Heel persoonlijk. Dus geen grote voorspellingen. Het gaat zodanig eenvoudig in het mirakel dat ons gebed wordt gehoord en we worden persoonlijk eigenlijk geantwoord. Dat heeft mij zo ook geraakt hier in Aflichem, dat ik daar ook weer meer ben beginnen over opzoeken. En wat blijkt, dat heel vroeg in de geschiedenis heeft Onze Lieve Vrouw van Aflichem de titel gekregen Onze Lieve Vrouw van de Vrede. En toen ik dat ontdekte, dan dacht ik, hier moet ik alles over weten. En dan kwam ik nog te weten, maar dat brengt ons te ver. Dus kort geschetst, tijdens de beeldenstorm is dat miraculeus beeld vernietigd geweest. Hebben ze nieuwe beeldjes gemaakt om toch zeg maar die verering van diezelfde steen te kunnen verder zetten. Vanuit dat mirakel van Sint Bernardus in 1146. En een van die beeldjes is in Zottegem terechtgekomen. En laat dat nu net mijn geboortestad zijn, in de kerk. Het was niet mijn parochiekerk, want ik was van een dorp. Sint Maria Oudenhoven, Sint Maria, gehoort het al. Maar in de hoofdkerk van Zottegem, daar stond een beeldje van Onze Lieve Vrouw van Aflichem. Toen ik dat ontdekte, kan ik u garanderen dat ik de bevestiging ook van mijn hemelse moeder dankbaar heb in ontvangst genomen.
Ja, ik denk dat inderdaad zeer, zeer duidelijk is. Een van de vragen die ik nog niet heb gesteld is, en ik denk dat het een vraag is die je misschien al vaak hebt gehad, en we zullen daarmee besluiten. De uitdaging van als jonge monnik deel uit te maken van een gemeenschap die verouderd is, hè, dat is ook een realiteit. Jullie zijn hier nog met 3 in totaal. Hoe neem jij dat aan? In de realiteit van iedere dag en hoe kijk je naar de toekomst?
De realiteit is wat dat ze is. Ik heb daar al veel in het verleden veel over gepiekerd als zodanig om te zeggen van wat is de toekomst in Vlaanderen tout court? Want Aflichem is dan zogezegd nu al na de COVID-periode heel sterk uitgedund. Maar we kunnen stellen dat het in Europa al helemaal niet zo goed gaat in kloosters. Hè. En voor mij was dat dan eigenlijk, heb ik daar rust in gevonden om te stellen dat dat eigenlijk niet de belangrijkste beweegreden is voor mijn roeping. Het is natuurlijk wel de, zeg maar, de grond waar je je roeping uiteindelijk in vorm geeft, dus die moet wel vruchtbaar zijn uiteraard. En ik heb dat dan ontdekt dat dat in Afligem wel degelijk zo is. Dus de monniken die hier waren, die waren open, die waren ja, toegankelijk voor jonge mensen. En ik voelde mij werkelijk hier deel van hen. Dus ik voelde mij niet de jongeren tussen de ouderen. Wij waren één gemeenschap. En dat was voor mij een bevestiging ook weer, waarin ik stel, hier is toekomst mogelijk. Hier is werkelijk, hier kan iets groeien. Dat is persoonlijk. Ik wil niet zeggen dat dat niet ergens anders kan, maar voor mij persoonlijk is dit hier zeg maar de akker waar ik zal ploegen. En met mijn professie heb ik dat engagement ook aangegaan. Wat de toekomst brengt, ja, God heeft de abdij gewild, dus hij moet ermee doen wat hij ook wil. En ik geloof ook dat hij daar werkelijk ook mee aan de slag gaat en dat wij instrumenten zijn waar we natuurlijk onze wil ook moeten afstemmen op wat hij wil. We zijn geen poppetjes die aan touwtjes dansen. We hebben onze tekortkomingen, en ik zeker in de eerste plaats. Maar doorheen onze goede bedoelingen werkt God ook in de toekomst. En voilà, ik weet dat jullie voor ons bidden. En ik bid zeker met jullie mee ook voor de hele Vlaamse kerk, dat er dus nieuwe vruchten kunnen geplukt worden van het werk dat we doen.
Ik denk dat we dat enkel maar kunnen beamen. Dom Johannes, ik wil u danken, niet enkel voor dit mooie interview, maar ook zeer zeker voor de gastvrijheid die we hebben mogen genieten hier in de abdij van Afligem. Wij bidden zeer zeker voor u en vragen ook heel graag om voor ons te bidden.
Dank u wel, Kevin. Veel succes.
Ondertussen werden wij vervoegd door Ben Vermoessen. Hij is oblaat van de abdij van Afligem. Een zeer interessant engagement ook, dat voortkomt uit een hele lange, jarenlange liefdesband tussen hem en de abdij en de gemeenschap die er woonachtig is. Ook met hem mochten we nog in gesprek gaan. En ja, beste luisteraars, ik zit nog altijd in de bibliotheek. Dom Johannes die is ondertussen aan een andere tafel gaan zitten, opnieuw achter zijn computer. En Ben die is ondertussen bij mij komen zitten. Ja, Ben, misschien zou ik willen vragen om jezelf voor te stellen aan onze luisteraars. U bent oblaat van de abdij van Afligem. Kunt u ons daar iets meer over vertellen?
Ja, ik ben een oud leraar, gepensioneerd. En ik kom al ruim meer dan 50 jaar naar de abdij. Het oblaat worden is eigenlijk een heel lange geschiedenis. Dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar het is gerijpt. Zoals de meeste jongens uit de buurt kwam ik hier als misdienaar. En ja, ik ben eigenlijk een van de weinigen die gebleven is. En niet alleen als misdienaar, maar ik kwam hier graag als student, als ik er in de bibliotheek zitten. Ik had contact met jonge monniken. We kwamen met een groep de zaterdagavond naar de abdij. En zo groeide die verbondenheid. En dan kwam de vraag om mee te helpen met het culturele centrum. En met de jaren, naarmate de kleine kinderen groot werden, er wat meer tijd was. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Mijn vrouw had diezelfde interesse en die verbondenheid met de abdij. Ik zeg altijd, als ik naar de abdij kwam, kwam ik nooit te laat thuis, want ze kwam vaak mee. En ja, op een bepaald moment, moet zeggen, als misdienaar, ik was eerst nog vaak in de parochiekerk van Milden, maar toen ik hier misdienaar werd, die mooie liturgie sprak mij aan. Telkens vier misdienaars, verzorgde zang, dat boeide mij. En daardoor ben ik ook blijven komen. En ben ik het nog steeds. En dan op een bepaald moment ook, begin je interesse te krijgen. Ja, die monniken, van 's morgens zitten ze al in de kerk. En dan, wat is dat eigenlijk, die roeping? Ik heb die behoefte niet om in een abdij te treden, maar ik wil hier graag zijn. En ik wil graag een stukje meevieren. En op een bepaald moment zijn we dan ook bijvoorbeeld 's avonds naar de complete gekomen. 'S morgens, het is vaak kinderen weg, kleinkinderen wegvoeren en gaan halen, maar 's avonds gaf dat dan die rust. Ja, dat sprak ons geweldig aan. We kwamen 2, soms 3 keer in de week. Maar daar is dan brusk een einde aangekomen met corona, omdat het dan een tijdje niet verplicht was. Nadien is dat zo goed als weggevallen. Omdat, ja, we ondervonden, we worden wat ouder. Soms zaten we met 4 kleinkinderen in huis. En eerst gegeten hadden en terug naar huis waren we moe. Maar dat is al onder Abt Benedict gebeurd. Die zag dat ook. En die sprak ons over de oblatuur. Zou je niet oblaat willen worden? Ik zie dat er regelmatig komt. Ik zie dat je ook, ik kwam vaak naar de bibliotheek, al eens een boek meenam. Dat is begonnen onder Dom Ambroos Verheul. Dat hij zo zei, lees dat eens. We namen dat mee en we spraken daar thuis eens over. En die sprak ons daarover. En hij zag dat zo als een, ja, een erkenning en een bekroning en een bevestiging van die verbondenheid met de abdij. En dat is het nog altijd. Zo, die verbondenheid, de gevoeligheid eigenlijk, of de rijkdom die we in de liturgie zien. Zelfs nu, vorige zondag in de mis, de organist kon er niet zijn en het was een gelezen mis. Maar ook dat is sterk. En die rust, die sereniteit die er dan heerst, dat is mooi.
Ja, ja.
En dat is op laatst zijn. En het feit dat mijn vrouw meedoet, is dat iets voor ons twee. En zij heeft dat ook. Zij kan soms zo eens naar de kerk komen. Alleen. Niet met anderen, alleen. Daar rustig zitten. En daar versterkt het. Komen en weggaan. En ja. Zeggen, dat heeft mij deugd gedaan.
Ik hoor dat het eigenlijk een beetje voor u verlengde familie is, zou je kunnen zeggen, hè, om hier thuis te komen.
Ja, soms zegt men wel eens tegen mij, het enige wat jij nog mankeert is een bed in de abdij. Ja, dat is dat gevoel van die verbondenheid. En ik ben zo blij en dankbaar dat we dat samen delen. Ja.
Want, ja, ik zei het, hè, ik hoor natuurlijk een druk grootouder leven en u zit al op het puntje van uw stoel om opnieuw te gaan vertrekken om de nodige overhoringen te doen. Als oud leerkracht Nederlands kan dat wel eens van pas komen. Die familiale dimensie, beleeft u dat ook een stukje met de gemeenschap in uw oblaatschap?
Vroeger was de gelegenheid er veel meer, hè, gezien de beperktheid hier en de monniken die volledig bezet zijn. Maar we hebben wel zo van die momenten dat we elkaar ontmoeten en dat we met elkaar spreken. Dat is zeker zo, ja. Ja. Vroeger, ja, er was geen eerste of plechtige communefeest, of toch een aantal monniken, zoals Dom Lucas en Dom Middenswald, die waren er zeker bij, dat kon niet, die moesten erbij zijn. Natuurlijk, ja, ze zijn er niet meer en Abt Jan is heel oud. Ik ga graag met hem nog eens spreken. Het is altijd plezier als we hem tegenkomen. Soms als ik hier portier speel, komt hij wel eens binnen. En dat vind ik altijd heel fijn. Dom Johannes komt graag eens binnen. Met Dom Franco zien we elkaar eens in de winkel. Maar het zijn meer kortstondige momenten. Ja, als gevolg van de situatie in de abdij.
Maar
Natuurlijk, hè. Veranderende tijden, veranderende omstandigheden vragen soms om een aanpassing daarin. Ik kan mij voorstellen dat u, die ja, als jong manneke hè, de abdij en de abdijgemeenschap zo goed hebt leren kennen, dat het een zeer ingrijpend iets is geweest wat corona eigenlijk heeft teweeggebracht.
Ja, wel, in één keer valt dat die isolering, hè, je bent wat afgesneden. En dat was voor iedereen moeilijk natuurlijk. En het feit dat dan twee monniken in die periode overleden zijn, waar we heel erg bevriend mee waren, ja, dat was pijnlijk. Ja. Zo, ja, mijn broer is in die periode ook overleden. En we konden niet bij die twee monniken, bij Dom Lucas en bij Aptrik niet bij zijn. Ook niet tijdens de rouwdienst, ook niet bij mijn broer. En dan heb je het gevoel, we hebben geen afscheid kunnen nemen. Ja, dat was pijnlijk, dat was moeilijk.
Ja. Ja, dank u om dat toch met ons te willen delen, want dat is zeker niet evident. U heeft natuurlijk ook de veranderingen gezien, in, zoals we het daarnet al over gehad hebben, in veranderde omstandigheden. Maar ik kan mij voorstellen dat u absoluut het voornemen hebt om te blijven doordoen zolang u kan.
We kunnen niet anders. Ja, soms zeggen we wel eens, ja. Kijk, de kinderen vragen soms wel eens, we gaan op weekend, ga eens mee. Maar elke zaterdag en zondag zijn we hier. We zouden graag meegaan, maar we kunnen het niet laten van te komen. Ja, dat is die verbondenheid.
Ik vind dat alles is goede reclame voor de abdij. Zoals u met veel liefde duidelijk spreekt over de gemeenschap. We zijn u ook zeer erkentelijk trouwens voor de publicaties, hè, want u heeft daar ook wel werk geleverd om de geschiedenis en de rijkdom die de abdij eigenlijk met zich meebrengt, om die ook te verspreiden.
Hè? Ja, absoluut. Ja. We werken ook mee aan het tijdschrift van de abdij, het tweemaandelijks tijdschrift. En bijvoorbeeld in het laatste nummer staat een heel mooie getuigenis in van iemand die katholiek opgevoed was, als student zijn geloof verloor en dan toch weer tot het geloof gekomen. En wat hij daarin schreef, dat vond ik heel erg aangrijpend. Je moet niet zeggen, ik hoor van God niets. God luistert naar ons. Hij verwacht iets. En dat trof mij.
Ik vind dat een heel mooie uitspraak, bij wijze van spreken, om mee te eindigen. Nogmaals, we zullen ook uw woorden gebruiken om de geschiedenis van de abdij een beetje te schetsen voor onze luisteraars. En zeker ook de Mariale Devotie, want dat is een prachtige uitgave. Misschien moeten we het daar toch nog kort over hebben. Dat bijzondere beeld, hè, dat wordt meegedragen tijdens de processie. U heeft eigenlijk ook een beetje geholpen om, zeg maar, de geschiedenis in kaart te brengen en door te geven voor de komende generaties.
Er was al over geschreven, hè. Afrigem heeft bekende historici, maar ik heb het verzameld en verwerkt, nieuwe bronnen gebruikt, omdat het zo'n mooie geschiedenis is en dat het toch nog treffend is. En het valt mij telkens op als ik in de kerk kom, hoeveel kaarsen er nog voor het beeld van onze lieve vrouw branden. Mm-hmm. Ja, dat die devotie toch, niet tegenstaande alle onkerkelijking en zo, ze blijft nog. Er zit nog geloof in de mensen.
Ik ben daar zeker van. En als een laatste vraag wil ik u toch nog vragen, alvorens ik u naar uw kleinkinderen laat gaan. Maria, ja, wij dragen haar naam, dus die vraag is ook logisch op het einde van het interview. Wat is de rol van de Heilige Maagd Maria in uw leven?
Ja, ik moet eigenlijk zeggen, als jonge misdienaar en als student, was dat niet bijzonder. Mm-hmm. Maar er is een feit dat mij getroffen heeft. Mijn schoonouders, ook al spraken ze niet vaak over onze lieve vrouw, maar op moeilijke momenten waren ze daar, gingen ze naar Aflichem. En tijdens de ziekte van mijn schoonmoeder en zelfs van een neef van mijn vrouw, die bijna bij hen thuis is opgegroeid, dan werd Maria ineens zo belangrijk in hun leven. En dat trof mij. En dat mijn schoonvader zei, toen ik het bidprentje schreef, kort na haar overlijden, die zei, onze lieve vrouw moet erbij. Onze lieve vrouw van Aflichem, want dat was haar steun. En dat spreekt je aan en dat blijft je bij. En dan begin je daar meer interesse en meer aandacht voor te krijgen, meer oog. En dat groeit in jou, hè.
Ik dank u voor deze mooie, korte getuigenis die we hier zo in de bibliotheek van de Abdij van Aflichem, die u zo dierbaar is, hebben mogen hebben. We wensen u heel veel zegen over uw werk en natuurlijk ook over het werk dat je hebt met uw kleinkinderen, hè, want dat wacht op u.
Dat wacht op mij, ja. Ik ga de strenge schoolmeester spelen.
Tot ziens, hè.
Graag gedaan.
We weten als pelgrims, alles is geschapen door God. Alles wordt ons gegeven, op welke wijze dan ook. Zo ook ijs en sneeuw. In de periode zo rond het einde van het jaar 2024, begin van het jaar 2025. En dat was ook de periode waar het heilig jaar van start ging. De bedoeling was om in het begin van 2025 samen op pelgrimstocht te gaan naar Rome. Maar het noodlot sloeg een beetje toe. Zoals u toen ook kon horen, is het zo dat ik onderweg naar de radio ten val kwam met de fiets en daarbij mijn elleboog brak. Met alle gevolgen van dien, nodige operatie en herstel, maar dat betekende ook dat ik als pelgrim diende te aanvaarden dat gaan wandelen of werken voor pelgrim in eigen land niet mogelijk was. We hebben toen teruggeblikt op onze memorabele pelgrimstocht die we ondernamen van het klooster, het Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix, naar de gemeenschap Tiberiade, en waar we toen daar hebben overnacht, om vervolgens zo verder te gaan naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Beaurain. Ook daar hebben we dus even op kunnen terugblikken en een stuk opnieuw kunnen beleven. Dat heeft toegestaan dat er de nodige herstelperiode kon genomen worden om helemaal fris van start te gaan en dat in de maand februari. Want dan begonnen wij aan onze bedevaart naar Rome, de eeuwige stad, die niet alleen zo nauw verbonden is met, ja, als we denken aan de katholieke kerk, dan denken we ook gemakkelijk aan de paus en aan het Vaticaan. Maar het feit dat deze plaats zo doordrongen is van het martelaarsbloed van de eerste christenen, dat maakt het een echte bedevaartsplaats en een stad om naartoe te gaan om een bedevaart, een pelgrimstocht te ondernemen. We hebben dat gedaan aan de hand van de 7 basilieken, de route van de 7 kerken heet dat, die ook de heilige Philippus Neri ons is voorgegaan. 4 grote pauselijke basilieken en 3 kleinere die deel uitmaakten van een vaste pelgrimstocht die de heilige Philippus Neri ondernam na zijn dagelijkse activiteiten, vaak in de avond en in de nacht, wanneer hij in Rome rondliep. En dat hebben we natuurlijk willen doen om door de 4 heilige deuren te kunnen gaan naar aanleiding van het heilig jaar dat ons werd geschonken door paus Franciscus en nu verder gezet wordt door zijn opvolger, paus Leo XIV. Wel, we gaan terug naar de eerste aflevering van onze pelgrimstocht. En die begon natuurlijk op het Sint-Pietersplein. En dat zou dan uiteindelijk ook de locatie zijn waar we naar toe kwamen op het einde van onze tocht om nog een bezoek te brengen, natuurlijk aan de Sint-Pietersbasiliek. Begin dus op het Sint-Pietersplein, op een steenworp van de prachtige Sint-Pieters. En daar gingen we in gesprek met priester Carlo.
Ja, beste mede-pelgrims voor vandaag. Het is echt ongelooflijk. Het zicht dat ik hier momenteel heb, is een zicht dat we goed kennen vanuit de studio's. Priester Carlo die is hier naast mij komen staan. Priester Carlo, ja, u bent natuurlijk de programmadirecteur van Radio Maria in ons land. Veel van onze luisteraars zullen u ongetwijfeld kennen. Maar we staan op een hele bijzondere plaats. Kan u onze luisteraars vertellen waar wij ons momenteel bevinden?
Eigenlijk zitten we in het hart van de kerk op dit moment. We staan namelijk op het Sint-Pietersplein met zicht op het Pauselijk Paleis. Maar voornamelijk ook net achter de hoek. Dus hebben we de basiliek van de heilige Petrus. Die basiliek die gebouwd is op het graf, op de relieken van die eerste apostel, die benoemd is door Jezus als de rots van de kerk. En we kunnen dus deze mooie bedevaart starten bij die rots van de kerk waarop Jezus zijn kerk heeft gebouwd. En dat mogen we nooit vergeten, zeker niet tijdens deze pelgrimstocht. Het gaat over zijn kerk. Als we zo dadelijk verschillende kerken bezoeken, basilieken, dan gaat het altijd over de kerk van Jezus. Het gaat over Jezus. En ook een bedevaartstocht is altijd een volgen van Jezus op zijn tocht, zoals hij zelf op weg ging naar Jeruzalem. En bij ons is dat nu hier in Rome een tocht in navolging van Jezus Christus om hem te ontdekken. Om te ontdekken wat een liefde hij heeft voor de wereld, voor de mensheid. Een liefde die vanuit de kerk vandaag nog altijd gegeven wordt aan de mensen en dus ook aan alle medepelgrims van thuis uit, die vanuit die genade binnen de kerk kunnen meeprofiteren, zouden we bijna kunnen zeggen, die de vruchten kunnen dragen van hetgeen dat Jezus ons allen reeds heeft gebracht, zijn offer van een pelgrimstocht naar Jeruzalem en voor ons in Rome een offer van een pelgrimstocht, beginnende bij Sint-Pieter.
Het graf van Sint-Pieter natuurlijk, hè, want veel mensen zijn zich er niet altijd van bewust. Dit is eigenlijk een begraafplaats geweest. In de tijd van de Romeinen was dit een begraafplaats. Men heeft hier opgravingen gedaan en men heeft hier eigenlijk een graf ontdekt waar men met zekerheid kan zeggen dat het de botten zijn van de heilige Petrus die de marteldood hier is gestorven.
Het rare is natuurlijk wel dat die ontdekking pas is gebeurd in de laatste eeuw, in de 20e eeuw. En dat is net fantastisch. Men heeft altijd dat geloof gehad dat de heilige Petrus hier begraven was, nadat hij gekruisigd was geweest. En hij was trouwens omgekeerd gekruisigd, want Petrus wenste niet zoals Jezus gekruisigd te worden, want hij was zelf niet waardig genoeg om gekruisigd te worden zoals Jezus. Dus heeft hij gevraagd om ondersteboven gekruisigd te worden. En daarna is hij hier begraven geweest en men heeft het altijd gezien als een traditie. En het is pas in de 20e eeuw dat de paus heeft gevraagd van, we gaan toch een keer onderzoeken of de relieken van de heilige Petrus wel degelijk onder het altaar liggen van de Sint-Pietersbasiliek. En men is daar dan op een kist gevallen, een kistje met botten in, relieken. En daarop stond zeker een verwijzing naar de heilige Petrus. En die botten dateren ook van de tijden van de eerste christenen. Dus het is wel degelijk een zekerheid dat de relieken van de heilige Petrus hier aanwezig zijn. En waarop net het altaar waar het offer van Christus wordt opgedragen is geplaatst geweest van de Sint-Pietersbasiliek. Ook nog heel mooi misschien om op te merken aan de luisteraars, dat is dat de zon opkomt in het oosten, dat weet iedereen. Maar de Sint-Pietersbasiliek is gericht naar het oosten. En men weet misschien uit de vroegere liturgie, dan zei men, de vroegere liturgie is met de rug naar het volk. Wel, dat klopt eigenlijk niet, hè? De liturgie is niet rug naar het volk. De liturgie is in de richting van de opgaande zon. Dat is de richting waar Jezus Christus als het licht opkomt. En de Sint-Pietersbasiliek is eigenlijk het voorbeeld dat de liturgie gevierd wordt naar het oosten. Dus het altaar van de Sint-Pietersbasiliek is gericht naar het oosten.
En dat het niet eenvoudig is om zomaar opnames te maken op het grondgebied van het Vaticaan, dat mochten we al snel ondervinden. In het midden van de zin werd priester Carlo onderbroken door twee stevig uit de kluiten gewassen Italiaanse politieagenten, leden van de Vaticaanse gendarmerie, die dus waken over het goede verloop op het Sint-Pietersplein en binnen de muren van het Vaticaan en van Vaticaanstad. Zij maakten ons duidelijk dat wanneer we niet in het bezit waren van een toestemming, een uitzonderlijke toestemming van de persdienst van het Vaticaan, dat het helaas niet mogelijk zou zijn om op het grondgebied van Vaticaanstad een opname te maken. Dat betekent dus ook op het grondgebied van alle pauselijke basilieken, want eigenlijk behoren die tot het extraterritoriaal bezit, zeg maar, van Vaticaanstad. Nu, niet getreurd, we hebben andere mogelijkheden gevonden om toch hier en daar een opname te doen, maar we willen zeer zeker samen met u uitgebreid stilstaan bij de pracht, bij het historische belang van deze basilieken. En we willen ze natuurlijk ook uitgebreid samen met u bezoeken. Zo konden we op weg naar onze eerste pauselijke basiliek, namelijk die van Sint Paulus buiten de muren. Wandelend van het Sint-Pietersplein in de richting van die prachtige basiliek die gebouwd is op de laatste rustplaats van de heilige apostel Paulus, kwamen we verder ook nog langs de Tiber, de basiliek van Santa Maria in Trastevere, en ontdekten we zo al een heel stuk van de schoonheid van Rome. Trek uw wandelschoenen maar stevig aan, want we gaan een hele tocht ondernemen naar het zuiden van de stad Rome. Op weg naar de eerste basiliek die we zullen bezoeken, ook de eerste heilige deur waar we zullen doorwandelen, namelijk die van de basiliek van Sint Paulus buiten de muren.
Siamo pellegrini in cammino, con un cuore pieno di gioia e di luce. Attraversiamo la porta santa verso un mondo di pace e di speranza. Pellegrini di speranza, uniti nella fede, condividiamo il pane, l'amore e la nostra sete, di misericordia e di fraternità. Cantiamo insieme il giubileo che ci guiderà.
We hebben een klein stukje gewandeld langs de Villa della Conciliazione. Een grote laan die eigenlijk rechtstreeks, wanneer u die volgt, komt u rechtstreeks op het Sint-Pietersplein uit. En waar ook heel wat belangrijke, vooral administratieve organen van het Vaticaan terug te vinden zijn. En zo vervolgen wij met onze groep vandaag de weg. En priester Carlo die zal onze gids zijn. Zoals u al kon horen daarnet op het Sint-Pietersplein, vlak voor de Sint-Pietersbasiliek. En wanneer we rondlopen in Rome, dan is het zien van priesters, bisschoppen, ja, zelfs kardinalen die voorbij gaan, mannelijke en vrouwelijke religieuzen. We zitten natuurlijk in het hart van de kerk. En zodoende is dat zeker geen vreemd zicht hier. Geen uitzondering. En de eerste basiliek die we zullen gaan bezoeken is de basiliek van Sint Paulus buiten de muren, naar het graf van de heilige Paulus. En zo doen we ons eigen versie, zeg maar, van het Ad Limina Apostolorum bezoek naar het graf van de apostelen. Zoals de bisschoppen dat ook om de 5 jaar worden gevraagd te doen. En dat voor alle bisschoppen van de hele wereld. En zo mogen we u verder meenemen op deze pelgrimstocht. En komen we nu voorbij de gebouwen van de Jezuïeten. En zo vatten we de route aan naar het verste punt van onze pelgrimstocht vandaag. De basiliek van Sint Paulus buiten de muur.
La terra ci accoglie con i suoi doni, uniti a tutti i fratelli e le nazioni. Custodiamo il creato con amore, del segno di Dio, costruttori di un nuovo cuore. Pellegrini di speranza, uniti nella fede, condividiamo il pane, l'amore e la nostra sete, di misericordia e di fraternità.
En onderweg zullen we zoveel mogelijk proberen om u ook natuurlijk mee te nemen en te laten genieten van wat we mogen ontmoeten hier in Rome. En terwijl het Romeinse verkeer hier aan ons voorbij gaat, aan de rechterkant, zien we langs de linkerkant de rivier waar Rome onlosmakelijk mee verbonden is, namelijk de Tiber. Met 404 kilometer is hij de op 2 na langste rivier van Italië trouwens, na de Po en de Adige. Hij stroomt vanaf de berg Fumaiolo, op de grens tussen Emilia-Romagna en Toscane, door Toscane, Umbrië, Lazio en Rome, en mondt uit in de Tyreense Zee. In 2 takken mondt hij daaruit.
De rivier heeft een stroomgebied van zo'n 11.014 vierkante kilometer. En we moeten de oorsprong van de naam Tiber zoeken bij de Romeinen. Waarschijnlijk moet hij ooit een Latijnse afleiding gehad hebben als naam. Tibur, denkt men. En de mythische koning Tibernius, de negende in de legendarische lijst koningen van Alba Longa, zou volgens de verhalen zijn verdronken in de rivier de Albula, die daarop de naam Tiber kreeg. En dat doet ons natuurlijk ook een beetje denken aan de stichters van Rome, de legendarische stichters van Rome, Romulus en Remus, die aan hun lot overgelaten werden op de golven van de Tiber, waar ze gered werden door een wolvin, de Lupa Capitolina, die hen zoogde. Nu, het is altijd een heel belangrijke handelsader geweest, vooral vanaf de Punische oorlogen, toen de haven van Ostia een belangrijke marinebasis werd. Nu, aan het einde van de eerste eeuw na Christus zal die haven van Ostia verzanden en werd dus een nieuwe weg gezocht, de Via Portuensis, om Rome met de nieuwe keizerlijke haven Portus te verbinden. En dat vanaf de Porta Portuensis, of de havenpoort. En een andere belangrijke stroom die mondt hier in Rome eigenlijk uit in de Tiber, en dat is de Anio. En pal in het centrum van de rivier vinden we het Isola Tiberina, tussen Trastevere en het oude centrum. Mooie plaats. En ook eigen natuurlijk aan oudere steden, om daar steeds mooie rivieren te vinden. Zo, we gaan hier de drukke straat oversteken en laten de rivier zowat achter ons en vervolgen onze pelgrimstocht richting Sint Paulus buiten de muur.
Una nuova alba splende nella fraternità. Insieme nel cammino, senza paura andiamo. Con Gesù nel cuore, il futuro abbracciamo. Pellegrini di speranza, uniti nella fede, condividiamo il pane, l'amore, la nostra sete. Di misericordia e di fraternità, cantiamo insieme il giubileo che ci guiderà. Cantiamo insieme il giubileo che ci guiderà.
Zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Pelgrim in Eigen Land en de terugblik op de voorbije pelgrimstochten, althans tot aan onze pelgrimstocht in Rome. Volgende keer gaan we in gesprek met onze programmadirecteur Priester Carlo over deze pauselijke basiliek. En gaan we hem natuurlijk ook bezoeken en gaan door onze eerste heilige deur. Ik hoop dan dat u er opnieuw bij zult zijn. En in de komende afleveringen mag u er zeker van zijn dat er nieuwe pelgrimstochten op ons te wachten liggen. We hopen dan ook dat u opnieuw met ons meegaat. Alvast bedankt voor het luisteren, dierbare medepelgrims. En graag tot dan.